Welkom bij de boeddhistische omroep met de Middenweg, eenmaal per twee weken op de zondagavond. Stilte is voor veel mensen een levensbehoefte. Zeker bij meditatie speelt stilte een belangrijke rol. Tegelijkertijd lijkt stilte in Nederland steeds schaarser te worden. Jacqueline Oskamp ging op zoek naar de stilte. Wat is de betekenis van stilte en bestaat stilte eigenlijk wel?
Is hij alsjeblieft voor de gatewijziging? Transavia, vlucht 819 naar Antalya, zal vertrekken van gate D49. Attentie alsjeblieft voor de gatewijziging. Transavia, vlucht 819 naar Antalya, zal vertrekken van gate D49.
Ik ben hier op luchthaven Schiphol. Sinds enkele jaren is hier ook een meditatiecentrum, een stiltecentrum ingericht. Naast mij loopt Wim van Broekhoven, die als luchthavenpastor daaraan verbonden is. En hij wijst mij de weg naar het centrum toe. Waarom is dat stiltecentrum eigenlijk in het leven geroepen?
Nou, eerlijk gezegd, 27 jaar geleden is het hier begonnen als luchthavenpastoraat. En toen zijn ze begonnen met een kleine ruimte. Aanvankelijk was het voor katholieken bedoeld. Ander jaar erop hebben ook de protestantse kerken erbij zich aangevoegd. En sinds die tijd is het open voor iedereen. Die ruimte was te klein, die zat toevallig hier in het oude gedeelte. Dus hebben we een tussenruimte gehad. En waar we nu zitten is ongeveer bijna 3 jaar geleden dat we dus daar begonnen zijn.
Ja, zullen we erheen lopen?
Ja.
We zitten hier nog in het lawaai van het vliegveld zelf. Restaurant, winkels. Als we hier de hoek omslaan, dan wordt het meteen al een stuk rustiger.
Ja, het is een vrij rustig gebied hier. Het is een doorgang van het nieuwste gedeelte wat toen bijgebouwd is naar het oudere gedeelte. Deze overgang is ook, lounges zitten hier van de KLM. De medische dienst zit ook onder andere hier. En dan wij als het stiltecentrum dus van het luchthavenpastoraat. Het is inderdaad een vrij rustig gebied. In de toekomst gaat dit blok hier wat hiervoor staat gaat ook weg. En wordt het meer een open wandelgebied. Maar dat zijn toekomstplannen.
Ja. En heeft dat nog iets met dat stiltecentrum te maken?
Nou, de positie van het stiltecentrum is bewust in het centrum gekozen. Het is niet alleen het stiltecentrum, maar de architect heeft ook rekening gehouden met het centrum van de luchthaven als het ware. Ja. En dat heeft toch zijn aandacht. En dat is ook de bedoeling ook van de luchthaven zelf.
Nou, ondertussen komen we bij de ingang. Het is een prachtig glazen gebouw. Heel licht en modern ontworpen. Hoeveel mensen per dag ontvangt u hier?
Nou, per dag is dat moeilijk te zeggen. Wat we wel weten is dat 3 jaar geleden Schiphol een staffel heeft uitgevoerd, een telsysteem. En dat was nog net niet in deze ruimte. En toen kwam het toch op een 35.000 per jaar. Ongeveer 35.000 passagiers met name. Want het is een typische gedeelte hier van de luchthaven Schiphol, het transitgedeelte. Hè? Dat veel mensen die dus hier zijn, die moeten overstappen, hebben uren de tijd, lopen rond, doen inkopen, eten en komen ook hier langs.
Ja. En wat denkt u is de reden dat ze hier, hebben ze vliegangst, is het voor een dagelijks gebed?
Dagelijks gebed heb je te maken dus inderdaad met de moslims, die dus duidelijk omschreven tijden hebben om hun gebed te doen. Daarnaast hebben wij dus gewoon ook passagiers die zomaar binnenkomen voor rust. Niet allemaal religieus gebonden. Je hebt ook mensen bij die bewust hier naartoe komen om even te zitten. Niet altijd direct wat u zegt vliegangst, dat komt misschien wel voor, maar de meeste mensen willen gewoon hier tot rust komen. En willen dan ook wat lezen, kan een Bijbel zijn, een gebedsboek of wat dan ook. En daar zijn alle mogelijkheden voor.
Ik geloof dat het leeg is op dit moment, hè? Dat we even, hoewel? Oh nee, er is toch iemand aan het bidden. Want er staan allemaal boekenkasten, ook speciale kussentjes, kleedjes. Dus u bent op alle religies ingesteld.
Ja. Dat is de bedoeling ook, dat we proberen om alle religies een plaats hier te laten vinden. En dat is ook de gedachte van de luchthaven zelf, die ook alles onder één dak heeft hier. Dat is uniek in de wereld. Alle terminals zijn hier onder één dak. Daarnaast is het luchthavenpastoraat ook begonnen met de doelstelling dat we er zijn voor iedereen, ongeacht huidskleur, geloof, afkomst, taal die men spreekt. En we staan ten dienste van iedereen.
En wat is nou de rol van de stilte? Waarom is dat zo belangrijk voor mensen?
Op twee manieren. Als je het op de luchthaven bekijkt, stilte. Ik kan me voorstellen dat mensen die uren hebben gevlogen, ook enigszins vermoeid zijn. Speelt ook een rol. En eventjes willen uitblazen. Dat kun je dus verderop doen hier in de lichtstoelen. Maar de stilte die we hier creëren is niet alleen voor passagiers. Is ook voor Schipholpersoneel. Of mensen die op de luchthaven werkzaam zijn. Ook die komen hier naartoe. En willen tussen de bedrijven door even tot rust komen. Wat gedachten verzamelen.
Dus stilte en spiritualiteit, dat is niet onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het kan ook gewoon zijn dat iemand behoefte heeft aan even rust.
Inderdaad. Kijk, spiritualiteit is een breed begrip. Stilte is een breed begrip. En ergens raken die vlakken elkaar. Hangt er maar vanaf wat je verstaat onder religiositeit. Er zijn denk ik meer religieus denken mogelijk buiten de bestaande religies.
Tom Breukel, jij bent de auteur van de grote stilteatlas van Nederland. En vanuit dien hoofde ook een expert op het gebied van stilte. Je hebt me uitgenodigd om elkaar te ontmoeten in de tuin van het Bijbels Museum. En dat is een van de stille plekken die jij ook in jouw boek noemt. Om te beginnen, zullen we eens even kijken wat nou stilte is, hoe het hier klinkt. Nou, het meest opvallende is in deze stilte is denk ik het lawaai van het water. Heb jij wat dat betreft een definitie van stilte? Wat is stilte nou eigenlijk?
Nou, stilte is in ieder geval niet zonder geluid. En stilte is eigenlijk ook iets wat te maken heeft met rust. Stilte en rust ligt heel dicht bij elkaar. Maar er is natuurlijk altijd de stilte waar we allemaal vandaan komen. En schrik niet, waar we ook weer allemaal naartoe gaan. Ergens komen we van en naar de stilte. Dus onze weg op deze aarde is zoeken naar waar wij vandaan komen. Dat is uit de stilte. En waar we ook weer naartoe gaan. Want die stilte schrijf je met een hoofdletter. Die stilte is eigenlijk een vorm van zijn. Dat is stilte. Stilte is een vorm van zijn.
Is absolute stilte onmogelijk?
Absolute stilte is zelfs funest voor een mens. Absolute stilte is hetzelfde als het negeren van het leven. Ik weet niet of je dat kent, maar in een gezin komt het vaak voor dat een van de kinderen heel vervelend is. Wat doet zo'n moeder dan? Die negeert dat kind. Dat is het meest kwalijke wat een moeder voor een kind kan doen. Want dat kind voelt zich daardoor helemaal geblokkeerd. En die stilte is slecht. Dat is gewoon de stilte die een mens geen leven gunt. Ik zeg al, stilte is niet zonder geluid. Stilte zonder geluid is dood. En dat is dode stilte. Dat is, daar heb je niks aan. Dat brengt ook geen inspiratie. Dat geeft je ook geen verlangen. Dat maakt alleen de boel maar stuk. Dus het leven is altijd met geluid. Dat kan niet anders.
Nou heb ik de indruk dat in onze tijd mensen steeds meer op zoek zijn naar stilte. Wat bedoelen ze daar dan eigenlijk mee?
Wat de mensen eigenlijk zoeken is de stilte in hun hoofd. Maar dat is het moeilijkste wat er te vinden is. Want dat hoofd, die gedachtes die je hebt, die blijven maar ratelen. Mensen die zen-boeddhisme doen, die dus af en toe op een kussentje gaan zitten en dat proberen lang vol te houden, die zullen zeker in het begin ontdekken dat het heel moeilijk is, niet om stil te zitten, dat lukt nog wel, maar om helemaal stil te zijn, dus ook om alle gedachten stil te krijgen. Daar zijn natuurlijk hulpmiddelen voor, die worden je ook aangereikt als je zen-boeddhisme doet, maar het blijft het moeilijkste wat er is. Helemaal zonder gedachten te zijn.
Maar als ik jou goed begrijp, mensen die klagen over het feit dat het overal zo lawaaiig is, die zijn eigenlijk op zoek naar een innerlijke stilte.
Juist. Ik denk dat die mensen het nog niet weten van zichzelf, maar eigenlijk verlangen, dat is niets anders dan zoeken, maar verlangen naar de stilte in zichzelf. Ja.
Nou ben jij wel op zoek gegaan naar hele concrete stille plekken, hè?
toen ik jong van de jaar 16 was, toen had mijn broer het idee om Bertus Aafjes achterna te gaan op de fiets, in plaats van lopen. Die had toen net geschreven Een voetreis naar Rome, een gedicht, een lang gedicht, begint hier in Amsterdam, op de Westertoren notabene. Daar begint dat gedicht en dat gaat dan zo door, maakt hij van alles mee in dat gedicht en dan komt hij uiteindelijk in Rome aan. En toen dat gedicht net uitkwam in, was het, 47, 48, toen zei mijn broer tegen mij, Tom, kom op, we gaan samen op de fiets Bertus Aafjes achterna. Nou, dat vond ik een leuk avontuur en we hebben de fiets gepakt en we zijn inderdaad op de fiets langs de Rijn naar Rome gegaan. Die weg kruist Florence. Nou, als je eenmaal in Florence bent geweest en je bent een beetje ontvankelijk, dan raak je ook helemaal in de war van Florence. Dus toen we in Rome aankwamen, vonden we het allebei verschrikkelijk. Al die netmarmer en dat grootse en dat massale en dat vele en al die mensen. En toen ontdekte ik eigenlijk dat ik behoefte had aan de stilte van Florence. Nou, dan kom je weer terug in Florence. Dan heb je daar de Arno, dat is hetzelfde geluid als wat we nu horen. Een rivier die altijd maar stroomt door langs prachtige paleizen en schitterende huisjes. Nou, daar heb ik als man die van tekenen houdt heel veel getekend. En dat is mijn weg geweest. Daar is het eigenlijk begonnen, in Florence is begonnen mijn zoektocht naar de stilte. En ik ontdekte dat als ik tekende, buiten zat en ging tekenen, dat ik die stilte kon ervaren en zelfs kon vastleggen. En op de omslag van mijn grote stilteatlas zie je daar een voorbeeld van. Gewone, eenvoudige, stille huisjes waar geen wind aanwezig is. Je kunt er ook de wind tekenen. Maar alles een beetje strak is. Echt Hollands vind ik dit ook. Nou, dat geeft een voorbeeld voor mij van hoe je stilte kan weergeven.
Maar nou moet ik wel zeggen, want jij zegt door dat buiten tekenen heb ik de stilte ontdekt. Het valt mij op dat in jouw gids toch voornamelijk kerken genoemd worden. Ja,
omdat heel veel mensen die stille plekken hebben in ons land, die paar die er nog echt zijn, die koesteren dat, die beschermen dat. En die willen dat niet in een gids hebben, want dan komt er iedereen op af. Dat is het bezwaar van de publiciteit omheen. In het boekje staat dan wel, denk eraan, van tevoren moet je je altijd even melden voordat je in de stilte gaat. Dat geldt ook voor dit huis, ook voor deze stille plek. Altijd even bellen, want ik kom eraan, is er nog ruimte voor mij? En dat geldt voor alle plekken die er in het boekje beschreven staan. Nou, en dat is eigenlijk de voorwaarde waarop je dit boekje mag hanteren. Want anders is het natuurlijk de stilte ver te zoeken. Het zijn plekken waar het nog een beetje stil is.
Is het nou zo dat er steeds minder stille plekken zijn in Nederland?
Ja, dat zegt men. Je kunt met een teller gaan meten hoe stil het hier nog is. Toch is dat niet de stilte die ik zoek. Ik zoek de stilte niet van een meter die je met een meter kan vastleggen. Ik zoek de stilte die mij iets zegt. De stilte waar je een blad hoort vallen, waar je een vogel hoort voorbijgaan of fluiten. Waar je een paard hoort hinniken in de vechten. Of waar je een boer met een tractor langs ziet komen. Dat zijn allemaal geluiden die bij de stilte horen, vind ik.
Maar de ondertitel van jouw boek, dat is plaatsen waar het nog rustig is. Ja. Dus daar klinkt een soort doem in door.
Klopt.
Van het zal niet lang meer duren.
Ja, dat is ook zo. Beslot, we leven in dit land met te velen. Laten we eerlijk zijn. En daar kunnen er wat mij betreft nog veel meer bij. Maar heb dan respect voor die plekken die er nog zijn en waar het een beetje stil is.
Ik loop hier door de Damstraat, een van de drukste straten in Amsterdam, misschien wel in heel Nederland. Het is hier altijd een gekriel van toeristen, lokale fietsers die niet door kunnen fietsen, dus beginnen te bellen. En auto's die er niet langs kunnen. Ik ben op weg naar het boeddhistisch centrum van Jyotika Hermsen, wat hier vlak om de hoek zit. Het is echt een oase van rust na deze kolkende massa. Jyotika, we zitten hier in jouw boeddhistisch centrum, wat eigenlijk midden op de wallen is. Heb jij opzettelijk zo'n plek uitgekozen, zo midden in het leven?
Ik heb deze plek zelf niet uitgekozen, want de monnik Metavihari had deze plek gekozen. Ik denk niet. Ik denk dat hij meer gevoeld heeft dat het een goede plek was. Niet zozeer. Wel in het centrum, maar niet zozeer midden in deze buurt.
Ben je blij als je zelf de deur achter je dicht trekt? Want het is echt een cacophonie van lawaai hier op straat. Hè?
Nou, ja, op straat wel, maar hier binnen niet. Dus hoor maar, want nu zit je hier ook vlakbij, eigenlijk vlakbij de dam. Je kunt op steenworp afstand en je hoort hoe stil of het is. Overdag is het hier heel stil. S'nachts, s'avonds om 10:00, dan gaat het café open hier beneden, 9:00. En dat gaat meestal door tot 3:00, 4:00. En dan nog een uur voordat de mensen de steeg uit zijn. Dat geeft meer lawaai. Mm. Maar dan slaap ik meestal.
Ja. Ja. En dat gaat dan ook wel?
Ja, dat gaat. Ja. En natuurlijk, hier om de hoek is veel te doen. Als je buiten komt, dan zit je meteen midden in het stadsgevoel, kun je wel zeggen. Dus, en de terrasjes en coffeeshops en alles wat er verhandeld wordt enzovoort. Ja, wat er gebeurt. Ooit was hier een man die met patriarch in Cambodja die vredesmarsen hield. Een pater Jezuïet was dat en die moest hier overnachten. En ja, die had een goedkope ticket naar New York en die moest om 3:30 ging die vliegen. Dus ik kon het tot 12:30 volhouden met hem. Heb ik hier gezeten. En toen lag er 's morgens, toen ik wakker werd, lag er een briefje. En toen had hij geschreven: indeed, this environment is very lively. Dat is heel eufemistisch gezegd, hè?
Je had geen wekker nodig gehad.
Very lively. But the Buddha Vihara is like an oase.
Oh yeah.
Dat was leuk. Dat vond ik een hele mooie omschrijving. Ja.
Nou, dat is ook precies wat je nodig hebt. Want ik wou vragen, is het voor meditatie nou absoluut noodzakelijk dat het stil is?
Nou, ik denk dat het een beetje aan ligt welke soort meditatie of je doet. Als je een meditatie doet waar je een hele sterke concentratie op wilt bouwen, dan is het goed dat je niet gestoord wordt. Maar de Vipassana meditatie die wij hier doen, daar leer je eigenlijk om met het geluid om te gaan. Dus ook als er hier geluid komt, als de bel gaat, mensen hoesten, wat ook. Als wij donderdag 's avonds mediteren, komt er stevast altijd een helikopter over. Dus je leert in die meditatie dus eigenlijk om te gaan met het geluid. Met het geluid, ja, vooral met het geluid is eigenlijk dat wat van buiten komt. Hoewel, je leert ook om te gaan met de pijn die naar je toe komt. En met denken.
Ja.
Zie, dus het geluid is een van de objecten. Het oor is een van de zintuigen. Je gaat met alle zintuigen. Probeer je om te gaan en probeer je om je niet te laten verstoren door wat er binnenkomt door de zintuigen.
Want hoe verhoudt stilte om je heen zich nou tot innerlijke stilte?
En kijk, je hebt uiterlijke stilte en innerlijke stilte. Kijk, het mooiste meditatiecentrum en het prachtigste klooster, zeg maar, in de bergen, dat garandeert nog niet dat je innerlijke stilte hebt. Dan is er wel uiterlijke stilte, maar nog geen innerlijke stilte. Want innerlijke stilte, dat gaat over stilte in je hart, in je geest. Ik zeg wel eens vrede in je hart. Kijk, en als er dat niet is, dan is er herrie, dan is er lawaai. Dan is de onrust, rusteloosheid. Kijk, en die twee, ik denk dat de uiterlijke stilte de innerlijke stilte kan ondersteunen. En dat is ook heel goed. En dat proberen we ook. We proberen ook een rustige plek te creëren om te mediteren. Maar uiteindelijk, denk ik, kun je innerlijke stilte hebben te midden van veel lawaai. Ik denk dat ik kan heel goed, dat doe ik zelf ook wel hoor, dat ik op de dam loop en dat ik denk, het maakt me niet, is oké. Ik kan heel, gewoon doorgaan als het ware. Het gaat er eigenlijk om hoe je zintuigen kunt bewaken. Hoe je dus met geluid en ook met zicht, wat je ziet en wat je hoort, net zo met wat je voelt. En ook met je denken, wat er op je afkomt, hoe je daarmee om kunt gaan.
Want het is juist niet je ervoor afsluiten, maar het eigenlijk niet, misschien niet te veel aandacht geven.
Ja, dat is een omschrijving. Het is niet zo ver, denk ik, ervan af. Het is niet, je sluit je niet af van de dingen die naar je toe komen. Zeker niet. Het is geen onderdrukking. Het is gewoon alert. Alert zijn. Bewust, alert, aanwezig zijn. Zien wat er is, maar er niet mee meegaan. Misschien is dat het kortste gezegd. De beïnvloeding door geluid bijvoorbeeld. Wat we meestal hebben is dat we ons ergeren. Hè? Of dat we het heel mooi vinden en dat je dan meteen verder gaat. Maar dat je altijd een reactie hebt van, oh wat prachtig of oh wat vervelend. En ja, wat we met meditatie doen is eigenlijk proberen om gewoon aanwezig te zijn. Te weten, dit is er. En dan dat je daarmee met die alerte aanwezigheid kun je eigenlijk die sliert van reacties, die kun je verminderen. En dat betekent dat het in jezelf rustiger wordt. Want anders ben je voortdurend bezig met achter iets aan te hollen of iets af te wijzen.
Ja. Ja.
Steeds die aantrekking en afstoot, aantrekken en afstoten, aantrekken en afstoten. Ja. Dat is onrust.
Ik las ook een erg mooi citaat, maar wat toch weer net een ander accent geeft. Iemand die zei van in het proces van mediteren leer je geleidelijk aan om te leven in de stilte achter je gedachten.
Ja.
En dat suggereert natuurlijk ook een beetje alsof er een plek is ergens binnenin waar het stil is. Herken je dat?
Ik ken het citaat zelf niet, maar ik begrijp geloof ik wel. Ik denk als je dat kunt, als je dus met je zintuigen, als je die vaardigheid ontwikkelt om opmerkzaam te zijn, zoals we het dan vertaald hebben in het Pali, hier het sati, dan komt er steeds minder geruis. En dan kun je in een hele grote stilte komen. Ik bedoel, als mensen langer mediteren en ze ervaren dat ze op een moment geen gedachten meer hebben, dan zijn ze soms heel verbaasd en ook soms bang van wat nu? Het is helemaal stil, er is niks. Het is helemaal stil, ik ervaar gewoon dat het helemaal stil is. Zie je, dat is soms heel beangstigend. Maar het hoeft helemaal niet te moeten, maar we zijn het alleen niet gewend.
Ik vraag me ook wel eens af, hè, omdat veel mensen vandaag de dag erg op zoek zijn naar stilte. Kan het ook zijn dat juist die onrust is, die innerlijke onrust, die vertaald wordt naar zoeken naar een stille plek?
Ja, kijk, ik geloof dat er zo ontzettend veel indrukken op een dag op je afkomen. Mm-hmm. Ook door televisie, maar ook door van alles. Je ziet eigenlijk in de trein en zo, je ziet dus voortdurend, je ziet niemand meer gewoon haast zitten. Of ze hebben een koptelefoon op, of ze zitten te telefoneren, of wat dan ook. Maar er is veel meer, dat lijkt mij veel meer dan vroeger. En ik denk dat dat eigenlijk een natuurlijk tegenwicht vraagt op een gegeven moment. Of je moet veel meer slapen, of je moet drugs gebruiken, of zoiets. Hè? Er is gewoon een grote behoefte aan stilte. Ik denk gewoon om een beetje in balans te komen.
En merk je dat ook in het centrum? Komen er ook meer mensen mediteren?
Er komen veel meer mensen mediteren. Er komen elke dag aanvragen om te mediteren. Dus mediteren was 10 jaar geleden toen ik hier kwam. Ik weet nog wel dat ik een groep had van vrouwen in leidinggevende posities en dat we erover spraken wie van de vrouwen of het op haar werk wel kon vertellen dat ze mediteren. En nu wordt het veel gewoner. Nu, bedrijven zelf brengen het naar voren of plannen het in of zoiets. Dat is dus een heel anders. Ik geloof zeker dat het bewustzijn op het punt van de waarde van de stilte, dat heel sterk begint door te breken. Mens zoekt toch naar een evenwicht. Mens zoekt toch naar een evenwicht tussen buiten en binnen, denk ik. En tussen alles, al die indrukken die op je afkomen. En je moet tijd hebben om te verwerken.
Ja.
En ik denk dat de meditatie ook voor een heel stuk verwerkingstijd is. Want als je dan stil gaat zitten, ook hier, dan, dat heb je ook, weet je. Mensen hebben ook allerhande ideeën over meditatie. Dan denk ze, oh heerlijk, ik heb anderhalf uur helemaal stilte, weet je, heerlijk. Maar dan komen ze hier wel in een stille plaats en een stille plek en dan zitten ze. Maar dan begint alles wat er al is, komt nog eens even langs. Dan komt de dag nog eens even weer langs, weet je. En dan is het soms helemaal niet rustig. Maar dat is dus ook, daar heb je dan een voorbeeld van. Stilte van buiten is nog niet hetzelfde als stilte van binnen. Er is nog lang geen vrede. Maar op weg, hè? Op weg daarnaartoe. Ja.
U hoorde Jacqueline Oskamp in gesprek met luchthavenpastoor Wim van Broekhoven, Tom Breukel, auteur van De Grote Stilteatlas van Nederland, en tenslotte met Jodica Hermsen. De Grote Stilteatlas is uitgegeven door Balans. En dan is het nu tijd voor onze agenda van boeddhistische evenementen en activiteiten. Dinsdag 11 november geeft B. Alan Wallace een lezing in Amsterdam onder de titel Wat leren boeddhisme en de westerse wetenschap ons over de geest? De lezing vindt plaats in de Amstelkerk en de aanvang is 8 uur. De toegang is €10 en reserveren is niet nodig. De kaarten kunt u aan de zaal kopen. Volgende week zaterdag vindt in Leuven een grootschalig symposium plaats over boeddhisme in België en boeddhisme in het Westen. Onder de sprekers en workshopleiders bevinden zich Philippe Cornu, B. Alan Wallace, Alida Neslo en Frans Goedgebeur. Het symposium vindt plaats in de Aula Pieter de Zomer van de Universiteit van Leuven. Aanstaande woensdag organiseert het Nyingma Centrum in Amsterdam een lezing door Arno Maitland, getiteld Ouder worden en sterven. Alle belangstellenden zijn van harte welkom. U dient zich wel vooraf op te geven. En dat kan telefonisch 020-620-5207 of via de website www.nyingma.nl. En het adres is Reguliersgracht 25 in Amsterdam en de aanvang is 8 uur. Bij Shambhala Leiden start aanstaande vrijdag het programma Awakening the Sacred met Acharya David Schneider. Er wordt gewerkt met verschillende meditatietechnieken, speloefeningen en kalligrafie. Deelname is mogelijk voor alle belangstellenden, ook voor wie het voorgaande programma over Shambhala kunst niet heeft bijgewoond. De kosten bedragen €105 plus €5 voor het materiaal. Voor meer informatie en aanmelding kunt u 's middags bellen met 071-515-3610. 071-515-3610. En het adres is Geverstraat 48 in Oegstgeest. Zentrum in Utrecht organiseert op 15 en 16 november een workshop Koan-studie met Nico Tiedeman. U vindt Zentrum aan de Oudegracht 297 in Utrecht en voor meer informatie kunt u terecht op de website www.zentrum.nl. Op zaterdag 15 november presenteert Maha Karuna Chan Nederland de cd Ingaan tot het hart dat luistert. Daarop staan 12 sutra's vertaald in het Nederlands en gezongen op Russisch-orthodoxe melodieën. Vanaf 14:30 is iedereen welkom in de kapel te Bronkhorst en dat ligt tussen Zutphen en Doesburg. Tarap Tulku verzorgt in Nijmegen in het weekend van 21 tot en met 23 november een lesserie over droomyoga. De kosten van deelname €80 en de voertaal is eenvoudig Engels met Nederlandse vertalingen. Een folder is op aanvraag verkrijgbaar. U kunt daarvoor bellen met 024 322 6985. 024 322 6985. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep. Als u een van onze radio- of televisieuitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijk dan op onze website www.boeddhistischeomroep.nl. Van dinsdag tot en met vrijdag is het secretariaat van de Bos ook telefonisch bereikbaar. Tijdens kantooruren op 035 629 3191. Volgende week in Reflecties, zenmuziek van de Amerikaanse jazzmuzikus Steve Lacy, de column van Jodica Hermsen, het curriculum van Prajna in Maastricht en het eerste deel van een nieuwe serie onderricht over de 12 Nidana's. Graag tot dan.